Aan de lijn hebben we ondertussen Jozef Hertens. Jozef Hertens, hoort u ons?
Jawel.
Van de beweging van Kinderen zonder Papieren. Deze beweging is ontstaan uit bittere noodzaak, nietwaar?
Ja, zeker. Ja, ja.
Jullie merkten dat kinderen uit de klas werden gehaald om vervolgens afgevoerd te worden naar gesloten centra. Dit paste in het kader van ons uitwijzingsbeleid. Hoe zijn jullie begonnen met de organisatie?
Ja, dat klopt. In 2005, hier vooral in Antwerpen, dan met Jos Geudens, gebeurde het wel eens dat er plots morgens dus een kindje of een familie, dus kinderen niet meer op, aan school kwamen en dan gingen ze zoeken. En stelde vast dat die weer dus opgepakt, opgesloten werden. In Merksplas, ook direct naar 127 Pi, zit dat aan de startbaan in Zaventem. En natuurlijk, dat kon niet langer, want die kinderen hebben ook rechten op zich, zonder het statuut van de ouders te bekijken. Dus als zij hier langer verblijven, moeten ze zeker een schooljaar kunnen uitdoen. En zo is dat verder gegaan, opengetrokken naar alle rechten van kinderen zonder papieren, want die zijn niet verschillend van elk kind op deze wereld. Want één kind heeft rechten op zich en die moeten gerespecteerd worden, ook voor die kinderen.
Wat doen jullie concreet met de beweging van kinderen zonder papieren? Jullie sensibiliseren mensen, geven informatie.
Ja.
Jullie werken jullie ook met vrijwilligers? Gaan jullie naar scholen? Of?
Ja, dus we hebben vooral, en dat is toch iets heel specifiek, een meldpunt. Dat continu bemand, bevrouwd is, waar mensen dus kunnen vragen stellen, maar vooral als ze 's morgens, en zo gebeurt het, 's morgens rond 7 uur iets vroeger aan de deur aangebeld wordt, dat die mensen vooraf weten wat ze moeten doen. Zo'n stappenplan, dus om te zeggen, kijk, dus je bent hier lang genoeg, je moet die deur niet open doen. Dus bel naar ons, wij schakelen wel een advocaat in. Die kunnen niet binnenkomen, die politie komt zich gewoon maar aanmelden. Die hebben geen huiszoekingsbevel en we zullen wel verder zien. Als het te laat is natuurlijk, zitten we in een tweede fase. Dus waar dat we die mensen moeten helpen om hun rechten te verdedigen. Dat is twee. En natuurlijk naar de scholen toe, hoe dat ze ermee moeten omgaan. Dat is het andere luik. Daar maken we een handleiding voor de scholen, waar zo'n kindjes zijn. Dus welke rechten dat ze hebben. Alles wat een kind nodig heeft om normaal op te groeien.
Je zei juist, jullie schakelen een advocaat in. Hebben jullie dan middelen om dat te doen? Of gaat dat ook over een vrijwillige advocaat?
Dat is niet zo eenvoudig hoor. Natuurlijk, u weet, advocaten kunnen ook pro deo pleiten. En we zullen zien als die mensen die materie dus goed kennen en ze willen dat doen. Of er is ruimte voor, dan gaan we dat zeker doen. Maar dat is niet altijd zo. Wat doen we meestal? En dat werkt ook goed. Dus daar wordt dus een solidariteitsactie opgezet. Een solidariteitsfonds. En dan is het niet moeilijk om 1000 euro samen te brengen. Om die mensen, als ze vrij zijn, ook een beetje startgeld te geven. Om een advocaat te betalen. Kan dat soms wel hoger oplopen. Maar dat gaat. En dat is ook zeer goed. Dat mensen op die manier bewust worden in die omgeving. Dat er iets gaande is dat eigenlijk niet kan. Ja.
Gaf je een voorbeeld van een school hier in de Varmaarlandstraat in Antwerpen, waar dikwijls kinderen werden opgepikt om uitgewezen te worden.
Ja.
Ik kan mij voorstellen dat als mensen zo kinderen kennen, dat ze dan gemakkelijker in verzet zullen komen. Is er daar in die school een concrete actie ontstaan uit de deportatie van zo'n kinderen?
Ja, er is heel de school en de omgeving was in beweging en ook dus die gemeenschap dan van scholen. En dat is over de netten verder gegaan. In die school zelf, de solidariteit ging verder. Ze hebben daar in die school ook nog familietjes opgevangen. En daar is een beetje schoolasiel uit ontstaan in Leuven. En dat is toch vorige zomer nog geweest in Eeklo. Waar de scholen zeggen, als je dan op straat zit en je kunt ergens slapen, wij zullen niet opvangen. We zullen zorgen voor eten, voor douchen, voor alles dat die kinderen op een menswaardige, kindvriendelijke manier school kunnen lopen. Ja.
Ondertussen gaat er ook een petitie eronder van...
Ja, dus god, er gebeuren continu dingen. Hè. Eerst en vooral hebben we een Sinterklaasactie gehad bij de Waal, om nu eindelijk eens en voorgoed dat ding te stoppen, dat een ding, hè, van kinderen opsluiten.
Mm-hmm. Ja, Radio Centraal was daar ook gisteren aanwezig.
Ja, en de petitie is duidelijk van kinderen voor kinderen. En die onderschrijven we volledig, dat is vanuit UNICEF wel. Dus al die grote bewegingen zitten nu toch wel op één lijn. Hey, met die kleine, hey, dus kern die gestart is in Omnimundo schooltje, 2 jaar geleden. Hey, dus dat is allemaal hetzelfde zeggen, dat in de scholen dat verspreid wordt, dat alle jongeren kinderen dat kunnen mee onderschrijven. Dat is tegen april hoor. Hey, die actie voor het stopzetten van opsluiting van kinderen. Ja. Er is ook een opinierechtbank, dat is veel belangrijker, waar dus jongeren zelf die zaak gaan veroordelen.
Ah, hey, dat dus. Is 17 januari zeker?
Ja, ja zeker, ja.
Dat is een initiatief van Amnesty International? Of van, nee, van UNICEF?
Ja, die zitten daar allemaal tussen hoor. Het gaat in feite uit van een groep in Brussel, dus die zich veel zorgen maakt om die kinderen. Dat is Service Droit des Jeunes. En die hebben dus links hier in Vlaanderen. Wij zijn de rechtstreeks partner mee. Dus mensen, jongeren van ons doen eraan mee. We hebben daar ook een beetje mee gedaan aan die vorming, aan die voorbereiding. En in Wallonië. Hey, dus over het land zijn er nu toch wel specifieke groepen die alleen werken naar die kinderen. Ja.
Om jullie argumenten te ondersteunen, steunen jullie ook op het kinderrechtenverdrag van de VN en ook op de wet van de jeugdbescherming hier in België.
Ja.
Is het niet ergens contradictorisch dat die wetten er zijn enerzijds en dat het beleid in de andere richting gaat anderzijds?
Ja, dat is zo, maar je moet ook weten, België heeft wel, ja, het internationaal verdrag voor de rechten van het kind geratificeerd, heeft dat onderschreven, maar ze hebben dus een uitzonderingske gemaakt voor dat één ding, dat opsluiten, hebben ze gezegd, maar, korte en de nodige periode om en zo verder, en wij willen dat onverkort, dus geaccepteerd wordt, dat zegt de kinderrechtencommissaris ook, en die daar een clausule aan vastknopen van, dan kun je dan bij elke internationaal verdrag gaan doen, zeggen, ja, maar dat alleen, dat stukje leven we niet na. Dat is gebeurd tot hiertoe. En daarom vragen we aan die nieuwe regering, bij hoge dringendheid, dat is nu zo, Verhofstadt zegt, wat zijn nu dringende zaken, ik heb deze morgen direct ge-sms'd, dat een hoge dringende zaak is, stoppen van kinderen op te sluiten.
Hebben jullie ook zicht op de gevolgen van zo'n internering, van zo'n opsluiting van jonge kinderen of kinderen in het algemeen? Is daar begeleiding, posttraumatische stressdisorder, zegt meneer Modieus, is daar begeleiding voor opvang? Na zo'n ervaring?
Peter Adriaanses, die man die is ook de Peter van onze beweging. Mm-hmm. En die heeft zo'n centrum. En die heeft zo'n kinderen al begeleid, opgevangen en zo verder. Je moet weten, dat is niet een klein beetje schadelijk. Dat psychisch trauma, die kinderen die zien hun ouders in die stresssituatie. En die begrijpen niet, dus hebben onze ouders iets misdaan. Dat vertrouwen valt weg tussen kind en ouder. En daaruit komt dan de grote miserie. Ook het voor een kind zelf, hem uit zijn milieu wegnemen, dat kind niet meer normaal naar school kan lopen, dat niet meer kan in een open ruimte bewegen. Wat doet dat aan een kind? Och, dat begint met slaaploosheid en dat eindigt met bedwater, nachtmerries. En dat genezen, ja, oppervlakkig kan dat wel. Maar ik heb een getuigenis gehad nu in de radio, dat was ergens in Gent. En er was een mevrouw en die had in haar jeugd in een concentratiekamp gezeten. En die getuigde met ouder te worden dat alleen toch maar erger wordt, dat niet weggaat. Je geneest dat niet. Dat wordt verdrongen. Dus het is iets dat niet mag gebeuren. In een kind dat opgroeit, het toont niet erg, want er is er toch accommodatie en er zijn er toch goede opvoeders, maar ze zitten in een gevangenis. En het belangrijkste is eigenlijk dat ze niet begrijpen waarom. Mijn ouders hebben toch niets misdaan, ze zien ons graag, ze hebben altijd goed geweest. Er is niks crimineels of zo. Die kinderen die zijn helemaal het noorden kwijt en het vertrouwen valt weg. Dat is enorm belangrijk van hun rechtstreeks opvoeders die dichtst bij hen zijn.
Ondanks het protest dat er is tegen de opsluiting van kinderen zonder papieren, zien we dat onze Belgische staat juist het tegenovergestelde doet. Zij bouwen nog een gesloten centrum bij, naast 127 bis, goed dicht bij de luchthaven. En zijn ze gemakkelijk te repatriëren. En het zou zo gezegd gaan om een familievriendelijke gesloten centrum. Dat is nogal een raar begrip.
Ja. Natuurlijk, dat bouwen. Ze gaan niet afbreken en niet bouwen. Maar wij gaan dat niet accepteren. U moet weten, daar zijn alternatieven. Dus het hoeft niet. Dus flauwekul, de ouders opsluiten. Langs de ene kant zegt de Waal. We zijn vorige week nog rond tafel gaan zitten. Daar had je vorige week de zesde. Sinterklaas, van jammer, dus wij moeten dat respecteren. Kinderen en ouders mogen niet van elkaar verwijderd worden. Goed. Dus, maar dan doe je dat wel. Sluit de ouders op en de kinderen kunnen dan naar school lopen. Zie je? Dus het is altijd dubbel. Gewoon nooit, nergens. En ja, goed, met begeleiding, met een coaching van in het begin als mensen binnenkomen en kijken of dat ze een goed alternatief hebben om vrijwillig terug te keren. Indien niet, en vooral, en daar wil ik nadruk op leggen, vooral als het beleid alleen maar al zou kijken, zijn die mensen wel repatrieerbaar. Maar die worden gewoon opgesloten en daarna gaan ze dan wel eens kijken wat dat ze gedaan hebben. En dan stellen ze vast dat 90% nog eens niet op vliegtuig kan gezet worden. Maar ondertussen is het kwaad geschied voor die kinderen.
Jullie hadden de actie zondag, de Sinterklaasactie.
Ja.
Daar werden toen cadeautjes afgeleverd, maar helaas werden die niet aangenomen. Hè?
Ja, dat is nog zoiets. Dus in die centra zijn er nogal strenge madammen aan het hoofd. En die vinden dus, daar is dan een hele orde macht en zo. Achteraf kan dat dan wel, maar op dat moment niet.
Ordemacht, stond daar dan police in Battleris?
En de waterkanonnen, terwijl het zo koud was. Gewoon maar voor afschrikking. Het is gewoon flauwekul voor een paar honderd mensen. Die er in het oogst een beetje staan zingen of roepen. Maar dat doen die altijd.
En ondertussen was ook hun wandeling afgeschaft, hè?
Dus er is toch gewandeld tot...
De mensen die in het gesloten centrum zaten, die hadden normaal gezien
altijd,
op dat tijdstip wandeling.
Absoluut.
En zij...
Weer gelucht.
Ja. Twee keer worden kinderen, dus zoals het gevangenisregime voor de volwassenen, twee keer per dag mogen ze een uurtje buiten. En dat is dan telke maal, als er dan ergens iets gebeurt, dus als wij tegen iets protesteren, dan zijn zij nog de dupe van die story ook. Dat is waar, ja.
Waarom werken jullie juist alleen rond kinderen? Is dat omdat het makkelijker te sensibiliseren is naar de bevolking toe? Of is er een andere reden voor?
Nee, dus wij hebben in Vlaanderen, dat is ook alleen maar in Vlaanderen hoor, gevoeld 2 jaar geleden dat daar niks is. Dat is gewoon nog een zaak die door niemand verdedigd wordt. Er zijn natuurlijk kinderrechtencommissariaten en coalitie en ik weet niet wat allemaal, maar die... niet specifiek voor die doelgroep werken. En daar is genoeg rond dus volwassenen, mensen in detentie en zo verder, maar niet rond die rechten van die kinderen die geschonden worden. En dan is het niet alleen dat, je kunt zeggen, ja, dat komt in de media opsluiten. Maar er is veel meer dan dat. Dus wij moeten zorgen dat die kinderen... En dat wordt ook altijd aan gepeuzeld door dat die dezelfde rechten hebben. Dat wil zeggen, niet alleen medische zorgen, maar dat ze kunnen schoonlopen. Dat er, als er gratis onderwijs is, dat zij dat ook echt krijgen in het lager onderwijs en in het middelbaar tot 18 jaar. Onderwijs is een zwaar luik voor ons. Wij maken een handleiding nu. Dat die echt behandeld worden zoals elk kind.
Dat wou ik nou juist naar peilen, het onderwijs, hoe verloopt dat dan in zo'n kindergevangenis?
Dat is
hoe
gewoon,
wordt dat georganiseerd?
Dat is gewoon niet ernstig hoor, dat mag ik eerlijk zeggen. Dus je kunt toch wel denken, als er kleuters zitten tot 18 jaar en er zijn er in het maximum op dat moment 12, dus van elk jaartje 1, en die hebben dus hier 6, 7 nog langer school gelopen en dan gaan ze die dus onderwijs geven. Het is al moeilijk om daar een boek te vinden. Laat staan, als er daar niet een begeleider daar iets afgeeft of binnen smokkelt, soms. Omdat ze zeggen, misschien kom je nog vrij en hier zijn een paar spiekbriefjes en je kunt je examen voorbereiden. Dus dan is daar niks. Dus wat doen die? Dat is gewoon bezigheid. dat is anders niks. Daar zal nooit geen ernstig onderwijs kunnen gegeven worden in een gesloten centrum. Dat is gewoon een doekje voor het bloeden. Dat is de mensen van wijs maken. Dat is niet waar. Je kunt geen onderwijs geven. Dus individueel. Dan moet je dus, ja goed, een 10 tot 20 leerkrachten hebben die elk op het niveau van het kind waar het beland is, die begeleiden.
En dat is niet het geval?
Dat is absoluut niet het geval. Er zijn voor alle centra samen zijn er zo'n deal aangeworven. Dus door, niet door onderwijs, dus maar door de minister die ze opsluit. Dus je kunt al denken, dus onderwijs wil daar niet in meewerken en hij is daar eigenlijk helemaal niet tevreden met minister De Waal, maar in Walloon is zeker bij ons ook niet. Is er niets vanuit maar, onderwijs zelf.
En uit de netten, bijvoorbeeld, ik zeg maar, hoe noemt ze nu weer al, die van katholiek onderwijs bijvoorbeeld?
Van Ecke,
die, is daar geen bereidwilligheid rond?
Absoluut niet,
dat verbaast mij.
Nee, zeker en vast niet om onderwijs te gaan geven in gesloten centra, dat is de vraag.
Ja, dat is de vraag.
Absoluut niet, nee, in tegendeel.
Want de katholieke zuil heeft toch vrolijk meegedaan met een aantal initiatieven rond asielzoekers, meen ik mij te herinneren?
En daarna hebben we dus toch wel de stilaan met Jos Geudes ook de andere netten meegekregen. Dus het was dat akkoord in de tijd, dus na Duquesne, om kinderen niet meer op te pakken voor de paasvakantie. En om dan een beetje solidariteit te hebben over de rest van onze vragen. Is het vanuit die netten één brief gegaan naar dan minister De Waal op dat moment al. En dus daar zijn ze nooit meer van afgeweken. Zij vragen duidelijk, dus over de netten heen, dus dat er als een traject begonnen is, niet als, laten we zeggen, het paasvakantie is, als een traject begonnen is, dat een kind minstens dus dat schooljaar kan uitdoen en liefst nog als naar het einde van, laten we zeggen, secundair god, dat hij die tijd kan rondmaken en een diploma kan verwerven.
Heb je er een idee van om hoeveel kinderen het gaat die momenteel zijn opgesloten?
Een momentopname heb ik niet, want dat gaat op en af. Er zijn momenten in Merksplas, ik heb het nu deze morgen weer gevraagd, soms zitten daar 12, soms nog meer, dan weer maar 4. En dat gaat altijd maar op en af, kort, lang. Dus normaal gezien, dus mensen die thuis opgepakt worden, dat is die specifieke groep waar wij mee bezig zijn, waar wij met die alarmlijn alles kunnen opvolgen. Dat zijn er die gemiddeld 2 maand opgesloten zitten. En dus hoeveel, op elk moment, dat kun je niet zeggen, dat is verschil. Maar we weten wel per jaar dat het enorm gegroeid is. Dat we spreken van cijfers van 200-300 naar 500 naar 1400 vorig jaar. Dus dat wil al wat zeggen. Als je dat per dag ziet, dus, en dan zeggen ze, ja maar dat zijn dubbeltellingen. Maar dan vragen wij maar één ding, tel die en zeg het ons. Tel hoeveel dat er in Merksplas opgesloten zitten in dat jaar, maar dat doen we niet. Of dat kunnen we niet. Zo krijg je altijd van die antwoorden. Er zijn parlementaire geschreven vragen en daar is het duidelijk in, dat kan iedereen lezen. Dat aantal is absoluut en van dit jaar zal er nog over zijn. Dus er is een stijging.
Ja. Ik wil nog eens heel even terugkomen op dat onderwijs. U zei er juist van, ja, het ministerie van Onderwijs werkt daar niet mee. Het is net Patrick De Waal die er eigenlijk voor zorgt dat er dan toch onderwezen wordt, in wat voor kwaliteit het dan ook heeft. Maar wat zijn de redenen die eigenlijk het ministerie van Onderwijs of de belanghebbenden binnen de onderwijssector eigenlijk niet meewerken?
Zij zullen natuurlijk gewoon technische redenen opgeven, dat dat niet haalbaar is. Dus om in een korte periode dus aansluiting te geven op onderwijs, dat is één. En ook daar mensen voor vrijmaken, voor detacheren en die dan op de loonlijst zetten van Vlaamse of Franstalig. Daar zit ook het probleem, vergeet niet dat alleen maar in Vlaanderen opgesloten wordt. En dat minister De Waal, de federale minister, is die ook naar Wallonië kijkt dan. En dat is de helft, of drie vierde van de opgeslotene Franssprekende zijn. Dus die gaat hier niet vinden, bij minister Van den Broek. Maar moet hij uit Wallonië hebben, en daar zeggen ze ook niet. En die zegt Van den Broek ook, op een bepaald ogenblik was hij een beetje meegaand, maar erachter hebben ze gezegd, nee, dat gaat ons niet. En dan is minister De Waal zelf gaan aanwerven. De als mensen, ja goed, op de lijst met WDAB staan er genoeg in als er zijn die hier nog geen werk hebben en die dat tijdelijk willen doen, dat jobje. En ik denk dat die dat goed zullen doen met hun hart, hoor, die kinderen een beetje begeleiden, waarom niet. Maar dat is geen onderwijs, hè. Geen onderwijs, als je in het vak zit, dat is toch wel heel wat complexer.
Ja, want inderdaad, hè, bedoel, welke kwaliteit voor van onderwijs kan er gegeven worden als die kinderen daar dag in dag uit zitten opgesloten in die plaatsen?
In een stresssituatie kan men zich niet concentreren. Dus dat is ook nog iets. Dat is de andere kant. Ja.
Misschien nog één. Zijn er bepaalde continenten of landen van herkomst? Heb je daar zicht op? Oververtegenwoordigd?
Oververtegenwoordigd zijn de landen waar ze gemakkelijk naar kunnen repatriëren. Zo eenvoudig is dat.
Hey, dus, noem eens een paar.
Laten we zeggen Albanië, Kosovo. Mm. Hey, dus dan verderop. Verder naar het oosten. Dus Mongolië begint een beetje. Afrika vooral.
Afrika ook.
Hey, dus is heel, heel triest. Voor mensen die uit zo'n zwaar conflict komen in Congo. En ja goed, mijn minister bakken ze zoete broodjes, denk ik. En wordt er een lukraak, hoor. We hebben Macau Futa gehad. 15 jaar hier, kinderen hier geboren, 13 jaar geleden worden opgepakt. De vader is hier 2 jaar geleden verongelukt. Dan zeg je, waar zijn we mee bezig? Als je een wet hebt die ook dat kan doen. Mensen die hier 15 jaar zijn van Congo. En zouden verdorie ze nog terugnemen in Congo ook. Hadden we niet in hoger beroep gegaan. Dus dat zijn ons terugnameakkoorden, begrijp je? Dus daar klopt iets niet aan dat verhaal. Dus dat is niet juist. Dat die wet bestaat, dat kinderen kunnen opgesloten worden, dat mag niet. En dan is dit ook opgelost, die excessen, die onregelmatigheid. Eerst opsluiten en dan gaan kijken, kunnen we ze wel repatriëren? Hoe heeft dat al? Er wordt er geen selectie gemaakt, hoor. Dat is triest hoe dat gebeurt.
Misschien om af te sluiten, mensen kunnen ook terecht op jullie website.
Ja.
Dat is?
www. Heel eenvoudig, kinderen zonder papieren of kzp.be. Dat is om te even. En dan zie je alles, dan zie je dat we een VZW geworden zijn, dat we meer structuur krijgen, en daar staat ons visie op, en er staat vooral op, dus dat stappenplan, die alarmlijn, dus als er iets gebeurt, maar bellen naar die gsm dag en nacht, we geven die dan wel door dat er altijd iemand direct kan reageren of de mensen bijstaan.
Bedankt, Jozef Heertens, van Kinderen zonder Papieren.
Goeiedag.